Daarna wordt u voorgelezen uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie naar de beschrijving van Lucas. We beginnen bij hoofdstuk 17, vers 22 en we lezen door tot en met het achtste vers van hoofdstuk 18. Dus de schriftlezing is Lucas 17, vers 22 tot en met 18, vers 8.
En hij zeide tot de discipelen, er zullen dagen komen wanneer gij zult begeren een der dagen van de Zoon des Mensen te zien, en gij zult die niet zien. En ze zullen tot u zeggen, zie hier of zie daar is hij. Gaat niet heen en volgt niet. Want gelijk de bliksem die van het ene einde onder de hemel bliksemt tot het andere onder de hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des Mensen wezen in zijn dag. Maar eerst moet hij veel lijden en verworpen worden van dit geslacht. En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, ze werden ten huwelijk gegeven, tot de dag op welke Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam, en verdierf hen allen. Desgelijks ook gelijk het geschiedde in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Maar op welke dag Lot van Sodom uitging, regende het vuur en zulfer van de hemel en verdierf hen allen. Even alzo zal het zijn in de dag op welke de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. In diezelfde dag, wie op het dak zal zijn en zijn huisraad in huis, die komen niet af om hetzelfde weg te nemen. En wie op de akker zijn zal, die keren desgelijks niet naar hetgeen dat achter is. Gedenkt aan de vrouw van Lot. Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. En zo wie hetzelfde zal verliezen, die zal het in het leven behouden. Ik zeg u, in die nacht zullen twee op één bed zijn. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Twee vrouwen zullen tezamen malen. De ene zal aangenomen en de andere zal verlaten worden. Twee zullen op de akker zijn. De ene zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. En zij antwoordden en zeiden tot hem, waar, heren? En zeiden tot hen, waar het lichaam is, al daar zullen de arenden vergaderd worden. En zeiden ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen, zeggende, er was een zeker rechter in een stad, die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in diezelfde stad, en ze kwam tot hem, zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet. Maar daarna zeide hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. De Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u, dat hij hun haastelijk recht doen zal. Tot de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde.
Het woord van God, gemeente, dat we u deze avond mogen bedienen, kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte uit Lucas 18, de versen 1 tot en met 8, de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter en de weduwe, waarvan de Heere Jezus zegt in het eerste vers, en hij zeide ook een gelijkenis tot hen daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Wij bidden vandaag. En het is een goede zaak om in het kerkelijk leven een biddag te hebben. Een dag waarop we speciaal onze behoeften, onze noden aan de Heere voorleggen. Maar je zou de vraag kunnen stellen, heeft het wel zin om te bidden? De wereld bidt niet. En toch lijkt het in de wereld ook goed te gaan. En als je aan een onkerkelijk iemand vraagt, mis je wat? Omdat je niet bidt. Dan krijg je als antwoord, nee. Wanneer wij hier vandaag in de kerk biddag houden, zijn wij er dan werkelijk van overtuigd dat wij zonder gebed niet kunnen. En dat zonder gebed ons dagelijks werk niet gezegend zal zijn. Wat we dan ook doen. Of we op kantoor zitten of in de fabriek staan, op de boerderij bezig zijn. Dat we studeren. Zijn we er vanavond met elkaar diep van overtuigd. Dat als we niet bidden. Ons dagelijks werk niet gezegend zal worden en dat al ons handelen geen nut en geen zin zal hebben. Daarbij moeten we bedenken dat we het bidden niet tot de middag moeten beperken. Dat hebt u al wel begrepen uit de schriftlezing voor deze dienst. De Heer Jezus vertelt deze gelijkenis opdat de discipelen en alle anderen die om hem heen staan zullen horen dat we altijd zullen bidden en niet zullen vertragen. Bidden is een opdracht van de Heer Jezus zelf. Niet alleen voor één bepaalde dag. Niet alleen voor de tweede woensdag in maart waarop we onze biddag hebben. Nee, altijd bidden, zegt Jezus. En zo heeft Jezus het zelf ook in zijn eigen leven in praktijk gebracht. Hij ging immers zelf in de nacht de berg op in de eenzaamheid om het aangezicht van zijn Vader te zoeken in gebed. Vanavond willen we dan vooral luisteren naar wat Jezus hier in deze gelijkenis zegt. Altijd bidden. Dat is de opdracht voor Gods kerk hier op aarde. Omdat God er een belofte aan verbonden heeft, zal God dan zijn uitverkorenen geen recht doen die dag en nacht tot hem roept. Altijd bidden. De levenshouding van de christen. We letten op drie gedachten. De noodzaak van het gebed. De volharding in het gebed. En het antwoord op het gebed. Dus altijd bidden. De levenshouding van de christen. De noodzaak van het gebed. De volharding in het gebed. En het antwoord op het gebed. De Heer Jezus die geeft hier in deze gelijkenis volgens Lucas aan dat hij hier onder de aandacht wil brengen dat zijn discipelen altijd zullen bidden en niet zullen vertragen. Je kunt natuurlijk de vraag stellen, waarom brengt de Heere Jezus dat zo sterk onder de aandacht? Waarom is bidden nodig? U zegt, dat is voor mij geen vraag, dat is wel duidelijk. Een christen is iemand die bidt, die kun je herkennen aan het gebed. Het gebed is een heel belangrijk onderdeel van het geestelijke leven van iemand die de Heere vreest. Daaraan kun je herkennen dat iemand van geestelijk dood levend is gemaakt. Het gebed is immers de ademhaling van de ziel. Wat ademhalen is voor ons lichaam, dat is het gebed voor de ziel die levend gemaakt is. Wij kunnen niet leven zonder adem te halen. En zo kan een ware christen niet geestelijk leven zonder gebed. En daar hebt u gelijk in. Dat is ook de reden waarom de Heer Jezus in de bergrede tegen zijn discipelen zegt. Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer. Een christen kan niet zonder de gemeenschap met God. En de Heer Jezus zegt in de uitleg van deze gelijkenis dat Gods uitverkorenen diegenen zijn die dag en nacht tot hem roepen. Maar de Heer Jezus heeft hier een speciale reden. Waarom hij nu tegen zijn discipelen zegt dat we altijd moeten bidden en niet vertragen. Want de Heer Jezus vertelt deze gelijkenis nadat hij die woorden gesproken heeft die we in het slot van het 17e hoofdstuk vinden. En die we ook met elkaar samen hebben gelezen. En die de evangelist Lucas onder de leiding van de Heilige Geest nauw aan elkaar verbonden heeft. Want de woorden die de Heer Jezus spreekt in Lucas 17, dat zijn woorden die gaan over de toekomst. Over de dagen van de Zoon des Mensen. Dat zijn de dagen die voorafgaan aan de komst van de Heer Jezus Christus op de wolken des hemels. En daar laat de Heer Jezus zien dat de mensen in die dagen voorafgaande aan de wederkomst zullen zijn en zullen leven als in de tijd van Noach en in de tijd van Lot. En weet u wat dan het opvallende is, gemeente? Als de Heere Jezus dan de tijd van Noach tekent, dan heeft hij het niet over alle gruwelijke zonden van die mensen die er in die tijd waren. want die waren er. Het zijn juist de zonden die God ertoe bewegen om de aarde te verdelgen met water. En als de Heer Jezus het heeft over de dagen van Lot, dan zou je over Sodom en Gomorra ook wel het een en ander kunnen zeggen, hoe de ongerechtigheid daar ten hemel schreiend was. Maar dat laat Jezus niet zien. Als Jezus het heeft over de dagen van Noach en in de dagen van Lot, dan tekent hij hier hoe de mensen in die tijd bezig waren met eten en drinken, met bouwen en planten, met trouwen en ten huwelijk geven. Kopen en verkopen. En je bent geneigd om vanavond te zeggen, dat zijn toch geen verkeerde dingen, dat zijn toch eigenlijk dingen waarvoor we hier vandaag in de kerk zijn gekomen om te bidden, voor ons eten en drinken, voor onze gezinnen en voor onze handel en voor onze economie. En de Heer Jezus zegt, die mensen in de dagen van Noach en in de dagen van Lot, die waren ook met alle zulke dingen bezig. Totdat de dag van de zondvloed kwam. Totdat het vuur uit de hemel over Sodom en Gomorra kwam. En daar hadden ze nou net niet mee gerekend. Dat het einde kwam. En zo zal het ook gaan in de tijd die voorafgaat aan Jezus' wederkomst. Mensen die alleen maar gericht zijn op het materiële. Mensen die alleen maar bezig zijn met wat ze zullen eten en drinken. Wat er op de akkers komt en wat de handel oplevert aan geld. Ze zijn er alleen maar op gericht. Wat ze hier en nu op dit in dit leven kunnen genieten en kunnen verdienen. En ze denken er helemaal niet aan dat het einde dichtbij is. Want dat is de spits van die woorden van de Heer Jezus. Het einde komt plotseling. Maar dat hebben ze niet in de gaten. Ze zijn vol van hun geld. Ze zijn vol van hun vakanties, van hun hobby's, van hun bezittingen. Van hun feestjes met eten en drinken. Dat is de tijd waarin we vandaag leven, gemeente. Dat is de tijd waarin we vandaag biddag houden, waarin het gaat om het materiële, waarin het gaat om geld, om luxe en welvaart, vakantie en genot. Zonder het perspectief van de eeuwigheid. Zonder het besef dat we onderweg zijn naar ons eeuwig huis. En wat de Heer Jezus van die mensen zegt in de dagen van Noach en in de dagen van Lot. Dat geldt ook van de tijd waarin wij leven. En nu zegt Jezus, in zo'n tijd moeten we altijd bidden en niet vertragen. In zo'n tijd is ten diepste voor het woord van God geen plaats. En ook niet voor hen die willen leven naar het woord van God. En je ziet dat bij Noach, hoe hij als de prediker van de gerechtigheid het woord van God heeft verkondigd in die 120 jaar dat hij bezig was met het bouwen van de ark. Maar hij werd genegeerd. Zoals Lot niet begrepen werd. Toen Lot uiteindelijk door had dat het einde over Sodom en Gomorra zal komen. En dat hij tegen zijn aanstaande schoonzoon zou zijn. Jongens, jullie moeten met me mee hier uit Sodom, want het oordeel van God zal komen. Toen keken die beide jongens hem maar wat lacherig aan. En ze dachten bij zichzelf, wat haalt die man zich nou in zijn hoofd? Nou, in zo'n tijd leven wij gemeen. Maar alles gericht is op het tastbare, op het zichtbare, op wat mooi is en op wat fijn is, op wat je hier en nu hebt en wat je hier en nu kunt genieten. En in zo'n wereld, zegt de Heer Jezus, vanavond is het nodig om altijd te bidden, om te bidden om geopende ogen, om niet mee te doen met de manier waarop de wereld leeft en waarop de wereld omgaat met alles wat God geeft. Is dat nou onze houding op deze biddag? Wanneer we bidden om Gods zegen over ons werk. Wanneer we de Heere vragen om ons dagelijks brood. Om het niet los te ontvangen van God en wel de gaven te ontvangen en de gever te vergeten. En op te gaan alleen in eten en drinken en genieten, zoals de wereld dat doet. Laten we eten en drinken en vrolijk zijn. Want morgen sterven wij. Je moet toch wat van het leven maken. En je moet er toch uithalen wat erin zit. Dat is de reden waarom de Heer Jezus hier zijn discipelen opdraagt. Om altijd te bidden. Want wij worden zo snel meegenomen door de geest van de tijd. Waarin zulke zaken als het materiële zo heel belangrijk zijn. Dat is de reden waarom de Heer Jezus hier wijst op die weduwe die bij die onrechtvaardige rechter aanklopt. We moeten altijd bidden. Gods uitverkorenen, dat zijn mensen die daaraan te herkennen zijn. Dat ze dag en nacht tot de Heer roepen. Dat ze geen dag zonder de Heer kunnen. En dat ze bevreesd zijn om zonder de Heer te leven. En de Heer buiten hun leven te houden. Herkennen we dat in onze tijd, gemeente? Hebben we dat nou geleerd door het werk van de Heilige Geest? Dat wij mensen van natuur zo aardsgezind zijn en zo wereldsgelijkvormig zijn, dat we erin dreigen op te gaan. Kent u die klacht heel persoonlijk van de dichter van Psalm 119? Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Dat als God het niet verhoedt, je eigenlijk zo vast zit hier aan het aards. En niet beseft dat je onderweg bent naar de eeuwigheid. Dat we onderweg zijn naar onze eeuwige bestemming. Daar komt dan nog bij, gemeente, waarom de Heer Jezus hier die weduwe naar voren brengt die onrecht is aangedaan. Want Gods uitverkorenen, de volgelingen van de Heer Jezus Christus, die zullen in deze wereld onrecht worden aangedaan. En ze zullen ondervinden dat ze het heil niet van deze wereld moeten verwachten. En ze moeten het ook niet van mensen verwachten, want dat wordt wel duidelijk door de woorden van de Heer Jezus. Gods kinderen die hebben hier op aarde ermee te rekenen, dat ze in deze wereld niet meetellen. In de wereld zult gij verdrukking hebben. En de apostel Paulus die zal later zeggen van de ware christenen hier op aarde, wij worden geacht als het uitvaagsel van deze wereld. Met andere woorden, we zijn in de ogen van de wereld maar een klein, onbetekenend, verachtelijk groepje dat niet meetelt. Daarom moet Gods volk altijd bidden. Om dat lijden te dragen. Zoals een Noach in zijn dagen alleen stond. En zoals een Lot werd uitgelachen door zijn aanstaande schoonzoons. Gods volk heeft te maken met smaad en spot in deze wereld. Hoe staat nou in ons leven? Nou werkelijk de Heere vrees. Dan zullen we het op de een of andere manier wel merken. Dat de wereld ons niet moet. Soms wordt je ook onrecht aangedaan. Wat doen we daar dan mee? Onrecht. Ach, als het op Urk gaat om de visserij, dan zijn er nogal wat mensen die zeggen, de overheid die doet ons onrecht aan door allerlei beperkingen op te leggen. En ik kan me zo voorstellen dat er hier misschien wel mensen zijn die een eigen boerderij hebben en die ook zeggen dat beleid van de overheid en wat in Brussel allemaal bekokstoofd wordt. Het wordt je haast onmogelijk gemaakt om nog normaal te kunnen functioneren. Wat doen we dan daarmee? Waar gaan we met die nood naartoe? De Heer Jezus die zegt Gods uitverkorenen, die roepen dag en nacht tot God. Die stellen een hoop op de Heere die uitkomst geeft en die alleen recht verschaft. Is dat nou onze houding in het gebed? Dat we opzien tot de Heere die in de hemel zit en die recht zal doen. Zoals we dat lezen van de Heere Jezus die ook onrechtvaardig behandeld werd en onrechtvaardig geleden heeft. En Petrus zegt in zijn brieven, en het mag wel spreken tot ons in de lijdenstijd, Als hij leed, dreigde hij niet, maar hij gaf het over aan dien die rechtvaardig oordeelt. Als het tegenslagen zijn, hoe verwerken we die? Met gebalde vuist in de richting van mens? Of misschien in onze gedachten richting God? Dat is immers onze houding van natuur. Dan menen wij God ter verantwoording te kunnen roepen over wat Hij doet. Gods genade maakt een mens ootmoedig, zodat je alles in de handen van die God legt die rechtvaardig oordeelt. Doen we dat nou gemeen? Alle tegenslagen die er in ons leven zijn, in ons werk misschien wel, in ons bedrijf. Alle spanningen die er kunnen zijn. Leggen we het in Gods hand. In de wetenschap. Hij zal zijn uitverkorenen recht doen. Kijk, dat is bidden, gemeente. Dat is alles verwachten van God die op de troon zit en die alle dingen leidt en regeert. Van wie we samen gezongen hebben deze avond. Dat zijn raad altijd zal bestaan. En dat de Heere zijn welbehagen zal volvoeren. Kijk, een christengemeente die kan niet zonder het gebed om alles in Gods handen neer te leggen en alles in Gods handen over te geven. Elke keer weer opnieuw, zoals die weduwe die in deze gelijkenis blijft bidden en waarvan de Heere Jezus vanavond tegen ons zegt. Kijk, zo belangrijk is nou het gebed in het leven van een christen. Het is het contact met de hemel. Om een woord te gebruiken wat onze jonge mensen goed kunnen begrijpen. Dat je voortdurend online bent. Met die God die in de hemel is. Altijd bidden. En niet vertragen. Dan zegt u, maar wat gebeurt er dan met de gebeden die worden opgezonden tot God in de hemel? Hoe gaat de Heere nou om met de gebeden van zijn kinderen? Nou, om dat duidelijk te maken spreekt de Heere Jezus deze gelijkenis. Twee personen worden hier getekend. Allereerst de rechter. Hij is aangesteld in de stad om recht te spreken. Maar wat van deze man gezegd wordt, gemeente, dat betekent dat hij alleen maar op zijn eigen belang en op zijn eigen voordeel uit is. Hij vreest God niet en hij ontziet geen mens, zo zegt hij van zichzelf. Hij kent ook geen medelijden met arme mensen. En hij kent ook helemaal geen rechtvaardigheid. Hij spreekt alleen een rechtvaardig oordeel uit als het hem zelf uitkomt en als het in zijn eigen voordeel is. Het is een rechter die met God niet rekent. Hij vreest het oordeel van God over zijn handelen ook niet. Hij denkt dat hij God kan ontlopen. Hij denkt dat hij onafhankelijk is en dat hij kan doen en laten wat hij wil. En door mensen laat hij zich al helemaal niet tegenhouden. Hij is een man die zijn ambt misbruikt voor zichzelf. En dan is daar die weduwe. Ze woont in dezelfde stad als waar deze rechter is aangesteld en zijn ambt uitoefent. En een weduwe, dat was in die tijd iemand die tot de armen behoorde. Een vrouw die in de samenleving onbeschermd en zonder rechten was. En de weduwe, dat is in het Oude Testament het type van de hulpeloze. Net als bijvoorbeeld de wees. Vandaar dat de Heere in zijn wetgeving aan Israël speciale voorschriften heeft gegeven. Om de weduwe te beschermen en voor de armen op te komen. En deze weduwe die is in een geschil terechtgekomen met iemand. Haar is groot onrecht aangedaan. En naar wie moet ze toe? Ze heeft niemand op terug te vallen. Ze heeft alleen de rechter in de stad. En ze klopt bij de rechter aan en ze vraagt aan hem: doe mij recht tegen mijn wederpartij. En haar verzoek is een billijk verzoek. Want haar is onrecht gedaan. En dan ligt het toch in de reden dat de rechter dat gaat onderzoeken en dat hij een rechtvaardig oordeel zal uitspreken over het verzoek van deze weduwe. Want daar heeft toch een ieder recht op in de samenleving. Maar de rechter die doet helemaal niks met dit verzoek. Hij weigert. En we weten uit het Oude Testament ook dat de profeten de rechters meer dan eens moesten aanklagen, omdat ze niet opkwamen voor de rechten van de armen en van de weduwen, dat het een van de zonden was waaraan te zien was dat het volk van Israël de Heere had verlaten en zijn woord had verlaten. Want God had in zijn wet juist bescherming geboden voor de weduwen en de wees. Maar de rechter is hier de man die staat voor goddeloosheid. Iemand die God niet vreest en geen mens ontziet. En de weduwe die moet terug naar huis, want haar verzoek is afgewezen. Maar ze laat het er niet bij zitten. Ze komt weer bij de rechter. Opnieuw dient ze een verzoek in en opnieuw gaat ze teleurgesteld naar huis. En toch, ze blijft aanhouden. Elke keer komt ze weer. En ze blijft die rechter maar lastig vallen. Althans, dat vindt die rechter zelf natuurlijk. Zij houdt aan. En ze doet dat. Ondanks dat die vrouw weet dat die rechter eigenlijk helemaal niet naar haar luistert. Ze blijft aanhouden. En op de duur wordt deze rechter het zat. Hij zit in zijn rechtskantoor. En hij ziet door het raam alweer die vrouw aankomen. En hij denkt bij zichzelf, daar heb je er weer. Moet toch maar afzien te komen van haar. En dan geeft hij uiteindelijk toe. Nee, niet omdat hij medelijden heeft met deze vrouw. Niet omdat hij beseft dat God hem verantwoording zal vragen van hoe hij gehandeld heeft. Hij zegt nog eens heel duidelijk van zichzelf: ik vrees God niet. En ik ontzie geen mens. Maar deze vrouw die blijft me maar lastigvallen. Stel je voor dat ze straks komt en me aanvliegt. Want dat is eigenlijk de uitdrukking die hier gebruikt wordt. Opdat ze niet eindelijk komt en mij het hoofd breken. Dat is een term uit de wereld van het vechten, van het boksen. Van een slag krijgen onder je oog. Ziet u hoe hij handelt uit zelfbehoud? Het is een egoïstisch motief. Het dient zijn eigen belang om nu op dit verzoek in te gaan. Hij doet dat niet ter wille van deze weduwe. Hij heeft geen medelijden met deze vrouw. Hij kent geen bewogenheid met het onrecht dat haar is aangedaan. Absoluut niet. Het is een onrechtvaardige rechter. Hij gaat in op haar verzoek omdat hij van haar af wil. En dan zegt de Heer Jezus: hoor nu wat de onrechtvaardige rechter zegt. Daarmee zegt de Heer Jezus: let eens op die woorden van de onrechtvaardige rechter. Hij zegt: ik zal aan het verzoek voldoen. Nee, niet omdat ik medelijden heb, maar omdat ik zelf van deze lastige vrouw af wil zijn. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roep? De Heere Jezus laat naar mijn gedachten hier een paar wezenlijke dingen van het gebed zien. Deze weduwe houdt aan. Ondanks dat zij weet dat die onrechtvaardige rechter helemaal niet gewillig is om op haar verzoek in te gaan. Maar ze gaat door. Elke keer weer komt ze weer bij het rechthuis. Elke keer klopt ze weer aan bij deze rechter. En nu zegt Jezus: hebben Gods uitverkorenen dan niet veel meer reden om te volharden dan deze vrouw? Want de rechter tot wie deze vrouw komt en de God tot wie de gelovige bidt, die verschillen dag en nacht van elkaar. Dat is een wereld van verschil. Die kun je niet met elkaar vergelijken. Dat is de grote tegenstelling. God is niet te vergelijken met deze rechter. Juist in de tegenstelling met deze rechter komt zo nadrukkelijk naar voren wie God is. En wie die God is tot wie Gods kinderen mogen bidden. God zal hen recht doen. Haastig recht doen. De Heer Jezus wekt zijn discipelen op om te volharden in het gebed, omdat God zo totaal anders is dan deze rechter. Deze rechter is egoïstisch en denkt alleen maar aan zichzelf en kent geen medelijden met deze weduwe. Maar zo is God niet. God is totaal anders. Zijn uitverkorenen roepen dag en nacht tot hem en hij is gewillig om te luisteren, om te horen. Hij is de hoorder van het gebed. Een machtig getuigenis vanavond, gemeente. Als Gods kinderen soms bestreden worden, zou het bidden wel helpen. Zou de Heere wel opmerken op de stem van mijn gebed? Zegt deze gelijkenis vanavond. De Heere is een en al gewilligheid om te luisteren naar de stem van zijn volk. Is altijd bereid. Altijd beschikbaar. En er zijn er van de uitleggers die dat zinnetje hier in onze tekst, hoewel hij langmoedig is over hen, ook op deze manier uitleggen. God is langmoedig, God is geduldig. Hij luistert naar hen. Hij neemt de tijd voor zijn kinderen om te horen wat ze zeggen in het gebed. En dat is een Bijbelse gedachte, gemeente. God is dag en nacht bereikbaar voor zijn uitverkoren. Als je naar een dokter toe gaat, dan moet je eerst kijken wanneer het spreekuur is. Of je moet eerst telefoneren om een afspraak te maken. En dan kun je zo en zo laat terecht. Maar zo gaat de Heere niet om met zijn kinderen. Dag en nacht kunnen ze bij hem terecht. Ze mogen hem blijven aanroepen. Hij neemt notitie van wat zijn kinderen bidden. Op welk moment van de dag dat ook is, of op welk uur van de nacht dat ook is. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Wat staan er in uitnodigingen in het woord van de Heere, om de Heere ten allen tijde aan te roepen. Is dat geen troost? We bij de Heere elk moment van de dag en van de nacht terecht kunnen. Overdag. Als je misschien in de auto zit, naar je werk toe en je weet niet hoe het moet. Als je bent bezig op het land, je denkt, hoe moet het nou allemaal verder? Troon der genade geopend is, of je kunt 's nachts de slaap niet vatten. Dat je de Heere mag aanroepen. Dat je mag weten, hij hoort naar de stem van mijn gebed. Dat zinnetje, hoewel hij langmoedig over hen is, dat kan ook op een andere manier vertaald worden. En die gedachte vind je ook terug in de kanttekeningen op de Statenvertaling, die in deze richting gaan. Hoewel hij hen laat wachten. God grijpt ook in het leven van de gelovigen niet altijd gelijk in. En je ziet dat in de gebeden die we in de psalmen tegenkomen. Daar worstelt een kind van God met de vraag: hoe lang, Heere, zult gij mij steeds vergeten? Hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? Soms lijkt het zo lang te duren voor de Heere opstaat tot verlossing van zijn volk. En je hoort die gebedsworstelingen vaker in de schrift. Waarom kunnen de goddelozen ongestoord hun gang gaan in de wereld? Waarom grijpt de Heere niet in? Waarom worden er zoveel van Gods volk in deze wereld verdrukt en vervolgd? De worsteling van Asaf onder andere in Psalm 73. Waarom gaat het de goddelozen nou voor de wind? Ze doen nergens aan. God nog gebod. Ze hebben het goed. Geen enkele tegenslag. Ziet de Heere dat dan niet? En dat iemand die de Heere vreest, zoals Asaf, elke morgen wakker wordt. Dat de moeite en de zorgen zijn. kunnen dan de goddelozen dan maar zo doorgaan? Worden ze dan niet gestraft? Hoort de Heere dan niet naar het gebed van zijn kinderen? Misschien is het wel uw gebedsworsteling. Hoort de Heere echt wel? Hoe lang, Heere? Die ziekteperiode die ik meemaak, in die eenzaamheid en in die rouw en in het verdriet, en je ziet geen uitkomst. Maar dan zegt de Heere Jezus in deze gelijkenis, en dat is naar mijn overtuiging de bedoeling van deze woorden: God zal recht doen aan zijn uitverkorenen, ook al laat hij hen wachten. Juist daarom is volharding in het gebed nodig. God laat zijn kinderen meer dan eens wachten. En dat is niet omdat God als die onrechtvaardige rechter is, omdat hij geen bewogenheid en medelijden zou kennen met de nood van zijn kinderen. Integendeel, hij zal recht doen, hoewel hij hen laat wachten. En hij is vol bewogenheid en vol innerlijke ontferming met de nood van zijn kinderen. Want hij zorgt als een vader voor hen. En zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Heere over degene die hem vreest. Als er één is die vol medelijden en bewogenheid zijn arme kerk hier op aarde gadeslaat, dan is het deze God gemeend. Als de Heere dan laat wachten, als u of jij het gevoel hebt, zou die hemel dan toch dicht blijven? Dan is het vanavond de Heilige Geest die ons het zicht wil geven op die barmhartige God die met bewogenheid zijn volk kent. En die ze toch laat wachten. Waarom? Omdat hij als geen ander weet wat nodig is. Bidden gemeen. Zagen we vanmiddag ook al, dat is wachten. Verwachten is ons bidden zo. Kijk, dan is bidden niet maar een verlanglijstje inleveren en zeggen op deze biddag, nou dat wil ik hebben en dat wil ik hebben en als ik het morgen niet heb of volgende week niet krijg, nou dan stop ik ermee. Zo bidt de mens van natuur, gericht op zichzelf. Maar als je gaat bidden zoals de Heilige Geest het ons hier wilt leren, dan ga je bidden. Ook al laat de Heere soms wachten. En ook al geeft de Heere niet rechtstreeks en direct uitkomst en antwoord. Want het bidden dat de Heere Jezus zijn discipelen leert, gemeente, dat is een volhardend bidden. Dat is geen reden om te zeggen, we zullen maar moeten afwachten of de Heere zal helpen. Want de tekst van vanavond is duidelijk, gemeente. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen? Ook al laat hij hen wachten. De Heer Jezus geeft zelf het antwoord. Ik zeg u, hij zal hen haastig recht doen. God zal recht doen. Dat is het antwoord op het gebed. En die uitdrukking recht doen, gemeente, dat moet u in het verband van deze gelijkenis lezen. Dat is hier niet bedoeld om te zeggen dat zondige mensen of Gods kinderen rechten kunnen laten gelden bij God en dat God daarop ingaat. Dat God aan ons iets verschuldigd of verplicht zou zijn. Het gaat hier om wat God zelf aan zijn volk beloofd heeft op aarde. Het gaat hier om het recht dat God zal voltrekken op de dag van de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Want dan zullen al Gods vijanden die nu nog Heer en Meester lijken te zijn in deze wereld tot een voetbank voor zijn voeten worden. En de Heere Jezus zal overwinnen. En hij zal zijn volk de overwinning geven. Hoe ze hier op aarde ook geleden hebben, hoe ze ook verdrukt zijn. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En God belooft dat zijn volk zal overwinnen. Ze zullen met Jezus heersen in zijn troon en alle vijanden zullen verslagen worden. God zal recht doen. Het zijn immers zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen. Zijn uitverkorenen gemeent. Moet u vanavond niet van schrikken. Als hier het woord uitverkiezing valt. Want de uitverkiezing. Die is ons geopenbaard in Gods woord. Tot een levendige troost voor zijn volk. Wie zijn dat? De uitverkorenen. Dat zijn zij die God van eeuwigheid lief heeft. Die van voor de grondlegging der wereld in Christus verkoren zijn. In zijn eeuwige raad heeft God besloten hen te trekken uit de macht van de duisternis en te redden van de eeuwige verdoemenis en hen door Jezus te brengen tot het eeuwige leven. En zal God die uitverkorenen dan geen recht doen? Die staan toch immers onder zijn speciale bescherming. Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? Is dat geen heerlijk antwoord op het gebed, ook op deze biddag? We bidden tot een God die recht zal doen. Die zijn uitverkorenen behoedt en beschermt in deze wereld, die het werk wat hij in hen begonnen is, zal voleindigen tot op de dag van de Heere Jezus Christus. Het volk dat gunstig is verkoren tot zijn erf en lot. We hebben vanavond toch gezongen van die zaligheid, die dat volk ontvangen zal, dat door hem verkoren is. Ja, maar zegt u, maar dan moet je wel weten of je uitverkoren bent. Ja, dat moet je ook weten. Weet u dat? Maar pas dan op vanavond, gemeente. Hoe weet je nou of je uitverkoren bent? Nee, dat weet je niet door te beginnen met de vraag: ben ik uitverkoren? Behoor ik tot het getal dat God van eeuwigheid heeft vastgesteld? Want daar loopt een mens mee vast, echt waar. Kom ze tegen in de praktijk. Mensen die die vraag ook gebruiken om de eis van de waarachtige bekering van hun hart en van hun leven weg te houden. En die, zoals de Dordtse leerregels zeggen, deze troostrijke leer van de uitverkiezing verdraaien tot hun eigen verderf. Mensen die zeggen, nou als je uitverkoren bent, dan kom je er wel. En als je niet uitverkoren bent, man, dan kun je bidden wat je wilt. En je kunt je knieën kapot bidden, maar je komt er niet. Gemeend. Dat is een valse voorstelling van deze barmhartige God geven. We moeten niet beginnen met de uitverkiezing. Gods kerk mag erin eindigen. De vraag vanavond is, ben ik een bidder? Die dag en nacht tot God roep. Want daar zijn de uitverkorenen aan te herkennen. Of zoals de Heere Jezus dat in die volgende gelijkenis hier in hoofdstuk 18 tekent. Die tollenaar die daarachter in de tempel staat en die smeekt. O God, wees mij de zondaar genadig. Dat is het gebed van de uitverkorenen. Dat is een zondaar die zichzelf onwaardig acht. En die alleen maar kan schuilen achter dat bloed van de Heere Jezus. Die alleen maar een beroep kan doen op de genade die God geopenbaard heeft in de Heere Jezus Christus. Zoals Calvijn dat onovertroffen gezegd heeft. Christus is de spiegel van de uitverkiezing. Als ik wil weten of ik uitverkoren ben, moet ik zien op Christus. Want in hem zie ik dan een barmhartige God en Vader, die zijn kerk bewaart en beschermt. Kijk gemeente, dan kun je dit nieuwe seizoen ingaan. Als je je mag weten, goede gronden schuilend achter het bloed van Christus. Dat de Heere voor me zorgt in dit seizoen en dat het mij aan niets zal ontbreken. Ook al ga ik dan zelfs door het dal van de schaduwen des doods, want dat kan. Het kan zijn dat we moeten sterven. Maar dat ik mag weten, gij zijt met mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. Dat de Heere voor me zorgt. Voor mijn gezin, voor mijn kinderen, voor mijn kleinkinderen. Dat de Heere zelf, om Christus wil, in mijn leven alles schenkt wat nodig is. Ook als zijn weg soms anders gaat dan ik graag zou willen. Ja, zegt u, maar er staat hier dat hij hen haastig recht zal doen. Haastig. Ja, dat moet u niet opvatten in de zin van heel snel, in een korte tijd. Het geeft hier de vastbeslotenheid van God aan. Ook al laat de Heere soms zijn kinderen wachten. Hij zal hen recht doen. Gods kinderen mogen er zeker van zijn dat de Heere nu al bezig is om heen te werken naar die grote dag van zijn toekomst. Ja, zegt u, maar waarom doet de Heere dat dan? Waarom staat de Heere dan nog niet op ten strijde om zijn vijanden voor eeuwig te veroordelen? Als je kijkt naar het lijden van Gods kinderen in deze wereld. Als u misschien worstelt met uw eigen zorgen en met uw eigen nood. Dat u soms ook zucht met dat zuchten van de Heilige Geest. Naar de verlossing van ons lichaam. Naar de volkomen heerlijkheid. Luister dan nog eens even naar de laatste woorden van deze gelijkenis. En laat die met alle kracht op uw ziel komen vanavond. Toch de Zoon des Mens, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. Die dagen van Noach, weet u wel. Mensen die alleen maar bezig waren met hun dagelijkse ding. En ze dachten niet aan het oordeel van God dat komen zou. En ze waren er niet op voorbereid dat de zondvloed zou komen en dat hij de aarde zou verdelgen. In het hart van de Heere Jezus is hier een zucht waarin de pijn en het verdriet doorklinkt. Zal de Zoon des Mensen geloven? Stel je voor dat de Heere Jezus komt. Stel je voor dat hij vanavond komt op deze middag. Om recht te doen. Ben je er dan klaar voor? Ben je dan bereid? Of leven we nog altijd als die mensen in de dagen van Noach? We horen wel iets over het oordeel. En we horen wel iets over Jezus die terugkomt. Maar we bereiden ons huis niet. We bereiden onze ziel niet met het oog op de eeuwigheid. En we vluchten niet tot het bloed van de Heere Jezus Christus. Stel u eens voor, gemeente, dat de Heere zal komen vanavond. Om zijn oordelen uit te voeren en zijn vijanden te verdelgen tot in eeuwigheid. En dat betekent het einde van de genadetijd. Dat betekent dat alle onbekeerden hier vanavond voor eeuwig verloren zijn. En dat doet Jezus smart. Dat er zoveel zijn. Dat u en jij, die nog niet bereid bent, hier vanavond in de kerk in Damwoude, dat hij bewogen is. Dat hij zegt, beste mensen hier vanavond, geloof, geloof toch in mijn woord. O, blijf toch niet onbekeerd voortleven. Richt uw hart toch niet op de dingen van deze wereld. Want de wereld met al haar begeerlijkheden, die gaat voorbij. zal hij geloof vinden in u en in jouw hart. Hij zegt het vanavond met de bedoeling om het geloof van hem af te smeken. Want doe uw mond maar wijd open. Hij zal hem vervullen. Hij werkt zelf het geloof. Kijk, en dan gaan je ogen niet langer alleen maar naar de dingen van deze wereld. Maar dan ga je ontdekken, één ding is nodig. En dat is dat mijn ziel gereinigd wordt door het bloed van de Heere Jezus Christus. Onbekeerden en zorgelozen hier in de kerk. U die zich alleen maar druk maakt, misschien ook wel op deze middag, om uw bedrijf, om uw geld, om uw bankrekening. En u maakt zich niet druk om de vraag hoe u in het oordeel van Christus zult staan. Haast u toch om uw levens. Wil. Want de tijd is kort. En denk toch vooral niet, zo'n vaart zal niet lopen. Denk eens aan de mensen in de dagen van Noach. Zo ineens als daar de zondvloed. En eerst dachten ze, Noach, och, je praat maar wat, Noach. Want we zien in de verste verte geen water. Toen was de ark gesloten, toen het water kwam, stonden ze allemaal buiten. Dat is nou waar de Heere ons voor wil bewaren vanavond, ouderen en jongeren. Wie echt gelooft, die bidt om bereid te zijn. Die bidt met verlangen, uitziende naar de volkomen vervulling van al Gods beloften. Onze Nederlandse geloofsbelijdenis zegt: de ongelovigen en de goddelozen worden geworpen in het eeuwige vuur dat voor de engelen en zijn duivelen bereid is. Voor wie geldt het vanavond? Nog niet bereid. Onderweg naar het eeuwige verderf. Laat u dan toch als een lot uit Sodom en Gomorra meetrekken door het woord. Maar de gelovigen, de uitverkoren, die worden gekroond met heerlijkheid en eer. Hij zal recht doen, want hun zaak die in deze wereld door de rechter en de overheden veroordeeld wordt, die zal dan de zaak van de Zoon van God blijken te zijn. En tot een vergelding uit genade zal de Heere hen zulke heerlijkheid doen bezitten, als in het hart van een mens nooit is opgeklommen. Gods volk bidt, totdat de dag aanbreekt, dat ze niet meer hoeven te bidden. Of dat ze dan ten volle mogen genieten de beloften Gods, welke er zijn in Christus Jezus, onze Heere.